oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. De laatste dag van de maand is het alweer. Het is 30 november. Hele goedemorgen. Ik zit hier naast Iwan Verrips.
Goedemorgen, Bas.
We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, even een bloemlezingetje. NAVO belooft Oekraïne te helpen met het repareren van het stroomnet, de verwarming en de waterleiding. En ook krijgen de Oekraïners hulp bij het afslaan van luchtaanvallen. Zo werd besloten gisteren door de NAVO, ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. En 2023 wordt niet een rooskleurig jaar voor de retailsector. Straks spreken we een econoom van ABN AMRO die uitlegt waarom. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR Binnenhof in Nederland. En de rest van de wereld. En we sluiten met een mooi kerstverhaal. De vliegende start van je werkdag. Ja, en dan blijft het onrustig in China. Waar de autoriteiten hun pijlen inmiddels hebben gericht op betogers die de afgelopen dagen de straat op gingen om hun onvrede over het zero-covid-beleid van Xi Jinping te uiten. En inmiddels is daar een heel klein beetje de druk van de ketel gehad door de regering. Die heeft gezegd, we gaan dat hele strakke covid-beleid een heel klein beetje terugtrekken. Dat betekent niet dat mensen niet protesteren. Er wordt nog steeds geweldig geprotesteerd in grote steden in heel China. Ondertussen brengt ook de voorzitter van de EU, Charles Michel, vandaag een bezoekje, of doet morgen eigenlijk, aan Xi Jinping. We gaan erover praten met onze correspondent in Beijing, Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, gisteren was het verhaal een beetje. De Chinese politie is zo massaal uitgerukt en filmt ook betogers eigenlijk er geen betogingen zijn. Dat was vannacht anders. Er wordt weer volop betoogd?
Nee, vannacht is het eigenlijk ook redelijk rustig gebleven. Ik ben zelf nog gaan kijken weer. Er was een locatie bij het Olympisch Stadion in Beijing, waar weer gisteravond een betoging zou zijn. Ja. Nou ja, er was gewoon massale politieaanwezigheid, maar geen mensen inderdaad.
Ja, toch zien wij hier op de internationale newsreels dat nieuwe protesten weer aan het oplaaien zijn nu. Dat kan misschien dan in andere steden zijn, maar het is dus de protestbereidheid, de demonstratiebereidheid, die is er nog gewoon wel, neem ik aan, in China.
Ik denk dat er nog steeds mensen zouden willen protesteren. Maar ik heb volgens mij verder. In Guangzhou zijn nog wel wat protesten. Mm-hmm. Maar ik verwacht dat ze daar toch ook gewoon heel snel weer. Ja. Met de politie, zeg maar. Dat zullen gaan onderdrukken.
Ja. Eventjes naar het verhaal. Beijing heeft nu aangekondigd dat dit hele strakke zero-covid-beleid een heel klein beetje wordt bijgesteld. Wat betekent dat in de praktijk?
Ja, ze hebben bijvoorbeeld in Beijing gezegd dat sommige groepen niet meer hoeven te testen. Niet meer elke dag, zoals kinderen en bepaalde groepen ouderen die niet meer buiten komen. Dus dat moet dan een beetje de druk op de ketel halen. Wat ze ook doen is bijvoorbeeld, ze hebben opgeroepen studenten eerder naar huis te gaan nu, voor alvast het Chinees nieuwjaar, eind januari.
Ja.
Dat is natuurlijk heel slim, want dan als de studenten nu in ene wel van hun campus mogen, al eerder dan verwacht, naar huis.
Ja.
Dus ze organiseren bussen. Ja, dan heb je natuurlijk minder mensen aanwezig op de campus die kunnen demonstreren.
Dus dat is een handige stap die ze gezet hebben.
Ja, zeker. Ja.
Morgen dan het bezoek van Charles Michel, de EU-voorzitter aan Xi Jinping. Wat komt hij doen? En heeft Xi wel tijd daarvoor?
Ja, kennelijk heeft hij daar tijd voor. Inderdaad, je zou zeggen van, nou ja, qua timing is dat toch weer een beetje ongelukkig. Maar kennelijk maakt hij er tijd voor. Dat voor ons is het ook nog een klein beetje onduidelijk wat Michel daar in ieder geval komt doen. Hij zal in ieder geval proberen te praten over de standpunten die de EU heeft ten opzichte van China. En ook als het natuurlijk gaat om gesprekken over handel en bepaalde wensen die de EU heeft om die vlot te trekken. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd of hij ook iets gaat zeggen over de protesten. De ambassadeur van Amerika in Beijing heeft bijvoorbeeld vanochtend gezegd dat China zich niet moet bemoeien met de protesten. En dat gewoon zijn beloop zou moeten laten.
Ja.
Nou ja, daar komt ongetwijfeld een reactie op van Beijing vandaag om te zeggen dat Amerika zich niet moet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden.
Ja, dat zit er natuurlijk dik in. Toch is er binnen de Communistische Partij en misschien ook onder Xi Jinping niet ook een beetje het angstzweet uitgebroken door deze protesten die nog steeds aanhouden?
Ik weet niet of het angstzweet is. Ik denk dat ze het wel vervelend vinden uiteraard, want ze houden hier niet van. Ze hebben gisteravond heeft een bepaald, zeg maar, overheidsniveau ook al laten weten dat, dat er COVID-beleid blijft, dat mensen, dat er onrust. Ze hebben niet echt direct op de protesten gereageerd, maar zo indirect, weet je wel, daar iets wel over gezegd van dat mensen zich rustig moeten houden en zich niet moeten laten leiden door foreign collusion, hè, dus door buitenlandse inmenging of door, want zo zien ze dat natuurlijk buitenlandse krachten die zich willen bemoeien met China en die hier achter zitten. Dus ja, die kant gaat dat een beetje op dat ze het zo willen draaien.
Dankjewel, Anouk Eigenraam, onze correspondent in Beijing. En dan gaan we eens even kijken naar wat er allemaal gebeurt op dit moment in Oekraïne. De NAVO heeft gisteren besloten dat ze Oekraïne gaat helpen om het verwoeste stroomnet, de verwarming en de waterleiding te repareren deze winter en luchtaanvallen af te slaan. En die militaire alliantie, NAVO dus, voert de hulp op en houdt het vol zo lang als nodig. Dat beloofden de 30 buitenlandministers die gisteren bij elkaar waren. Allemaal de ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO-landen. En daarover zei de secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO gisteren dit.
We will do what is necessary to protect and defend all allies. We cannot let Putin win. This would show authoritarian leaders around the world that they can achieve their goals by using military force and make the world a more dangerous place for all of us. So it is in our own security interests to support Ukraine.
Ja, de Oekraïnse buitenlandminister Dmytro Kuleba die vroeg die 30 ministers die in Boekarest nu bijeen zijn om luchtafweergeschut, om transformators, om generatoren. Hij noemde bijvoorbeeld ook Patriot-raketten, die ook ons land heeft, en ook een specifiek type andere raketten. Die ministers die hebben die raketten niet met zoveel woorden toegezegd, maar verzekerden wel dat zij Oekraïne assisteren bij het herstellen van de energieinfrastructuur en het beschermen van de bevolking tegen raketaanvallen. En de ministers bevestigden ook nog eens dat Oekraïne lid mag worden van de NAVO. Ooit een keer, hè, dat is het land in 2008 beloofd, maar nu nog niet, want het land zou daar nog niet klaar voor zijn.
Ja, heel concreet werden wel de Amerikanen, die kwamen weer met een steunpakket van $53 miljoen door om het energienet te versterken en te herstellen. Ja, Oekraïne heeft nog steeds last van die stroomvoorziening die kapot gemaakt is door Russische raketaanvallen. Een derde van de gebruikelijke energietoevoer is er niet. Ja, dus zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ja, dat is meneer Anthony Blinken, die was daar ook bij die vergadering, de benodigde apparatuur wordt snel geleverd om zo de Oekraïners door die koude winter heen te helpen. En ook de Duitsers die zegden toe dat ze 350 generatoren gaan leveren. Olaf Scholz beloofde in een telefoongesprek met Zelensky dat er op korte termijn wordt geleverd. En als Duitsers dat zeggen, dan is dat zo.
Dan nog even naar de oorlog zelf. We hebben al stroomuitval in Oekraïne gezien, als soort van fallout ook stroomuitval in Moldavië en nu ook stroomuitval in Rusland. Oekraïnse troepen hebben gisteren met meerdere luchtaanvallen op de Russische regio Koersk, aan de noordoostelijke grens van Oekraïne, een elektriciteitscentrale getroffen, waardoor daar inderdaad de stroom is uitgevallen, meldt de regionale gouverneur op de app Telegram. Het is nog niet bekend of daarbij die aanvallen doden en gewonden gevallen zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die aanval, wat ze dus gedaan zouden hebben. Russische autoriteiten in de regio die grens aan Oekraïne hebben Kiev herhaaldelijk beschuldigd van het aanvallen van doelen in Rusland, zoals elektriciteitsleidingen, zoals brandstofvoorraden, munitievoorraden. De Wagner-groep zei vrijdag nog dat zij burgers trainen in de regio's die grenzen aan Oekraïne. Volgens de eigenaar van die club, dat is die meneer Prigozhin, vormen zij nu nieuwe milities en bouwen ze vestingwerken om de grens te bewaken. Intussen meldt de Oekraïnse president Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap gisteravond dat de situatie aan de frontlinie moeilijk blijft. De Russische troepen zouden, ondanks grote verliezen, zijn woorden, pogingen blijven doen om op te rukken in de regio's Donetsk, Luhansk en Kharkov.
Ochtendnieuws.
Tot zover Oekraïne. Ja, en dan de gevolgen van die oorlog over de gasprijzen, energieprijzen. Dat is direct gekoppeld natuurlijk aan het conflict. De gasprijs was gisteren weer op zijn hoogst in 6 weken. Prijs voor een megawattuurtje gas steeg met 7% naar €132. En dat komt vooral door de voorspelling van een oprukkend winterweer in het noorden van Europa. Door lage temperaturen moeten de gasvoorraden worden aangesproken, maar die zijn dankzij het milde weer van de afgelopen tijd nog steeds goed gevuld. Ook door de hoge import van vloeibaar gemaakt aardgas, LNG, in Europa. Ook in ons land, we hebben voor 85% of 90% zelfs de gasvoorraden gevuld bij Borger. Maar voor de olieprijzen ziet het er wel rooskleurig uit, want oliekartel OPEC Plus verlaagt zijn productie waarschijnlijk niet, melden bronnen aan Reuters. Dat zouden ze eerst wel zijn, zouden ze eerst wel doen. Ze zeggen dat de groep van grote olieproducerende landen niet van plan is om bij de vergadering komende zondag wijziging aan te brengen in de productie. OPEC Plus, daar hoort trouwens Rusland zelf ook bij. Eerder besloot de OPEC de productie in december met 2 miljoen vaten per dag terug te schroeven. En dat deed het oliekartel om de prijs van de olie te verhogen. Maar sinds die tijd is de prijs van olie verder weggezakt. Dat komt door de wereldwijde malaise, de recessie.
China ook weer,
want veel minder mensen rijden daar. En dat betekent dat er weinig vraag is naar olie. Ja, het laagste niveau sinds december vorig jaar zagen we afgelopen maandag. En inderdaad, dat heeft nog steeds te maken met China. En ook het gevolg van de onrust in China over het strenge coronabeleid. Nou, men dacht, de coronaregels worden versoepeld, maar we hoorden het net al van onze correspondent daar. Het gaat mondjesmaat een heel klein beetje. China is de grootste olieimporteur ter wereld. Ja, en inderdaad, omdat niemand meer reist, is er weinig olie nodig. De retailsector moet erop rekenen dat de marges volgend jaar verder onder druk komen te staan, zegt ABN AMRO in een nieuwe Outlook. Zijn nieuwe sectorprognose, retailsector voor 2023. En ook daar lijken de hogere kosten voor energie, maar ook inkoop, transport, personeel en huur de grote boosdoener. Bij ons is Gerarda Westerhuis, die is sectoreconoom retail bij ABN AMRO, een van de auteurs van het rapport. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dat is nog niet echt een rooskleurig beeld wat u schetst voor ondernemers in de retailsector. Hoe slecht wordt het?
Nou ja, wij verwachten dus een krimp van 0,5% volgend jaar voor de hele retailsector. Het is natuurlijk een hele brede sector, hè. Er vallen veel branches onder, dus er zitten wel verschillen tussen. En naast die krimp van de volumes verwachten we inderdaad, nou, wat u zelf ook al even aangaf, die stijgende kosten. Die toch wel op verschillende branches gaan drukken.
Ja, en die 0,5%, is dat een gevarenzone voor veel bedrijven?
Nou ja, dat hangt heel erg van de branche af. Hè. Ja. We zien bijvoorbeeld bij meubelwinkels, die hebben eigenlijk afgelopen jaar al best een zwaar jaar gehad. Mm-hmm. Dat zijn echt producten, grote aankopen. Vaak wordt het gezien als niet essentieel. En dat zijn de producten waar het eerst op bezuinigd wordt. Ja. En dat zien we dus, wat zoals al gezegd, dit jaar ook al gebeuren. En het zijn ook vaak producten die tijdens corona al aangekocht zijn. Mm-hmm. En dus een soort naar voren gehaalde vraag. Dus daar verwachten we volgend jaar ook wel echt problemen. En ook wel een kleine krimp. En ook de voedingsspeciaalzaken. Denk aan de slagers en de bakkers. Ja. Nou, daar is al veel om te doen geweest. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ook juist de zaken waar mensen het als eerste op gaan bezuinigen. En toch eerder dan naar de supermarkt bijvoorbeeld gaan. Ja. En wat daar ook mee speelt, zeker voor dit jaar, is dat we zien dat na de corona er een verschuiving terug is gegaan naar de horeca. Dus mensen zijn weer meer naar de horeca gegaan en ook weer minder naar die voedingsspeciaalzaken.
Precies.
Dus zij zien hun klanditie echt wel teruggaan om die reden.
Koopkrachteffect, is dat groot?
Nou, de koopkracht zeker dit jaar, die drukt, ja, die zeker verlaagt. En volgend jaar neemt hij wel iets toe, hè, door die overheidsmaatregelen. Maar dat zit nog steeds niet op het niveau wat we, nou, dus daarvoor. Dus het is, ja, er zit zeker wel druk op de koopkracht. En het verschilt wel tussen huishoudens. Hè. Dus huishoudens met een lager inkomen, daar wordt dat veel. Ja, die inflatiedruk, zeg maar, veel groter.
Ja, precies, die gaan gewoon minder kopen. Zijn er nog lichtpuntjes? Ik sluit altijd graag met iets positiefs over Westerhuis.
Ja, zeker. Nou ja, kijk, er zit nog wel heel veel inflatie in de pijplijn. Hè, dus we verwachten nog wel, door die hoge energiekosten, dat met vertraging nog doorwerkt in de hogere prijzen van eindproducten. Maar het lichtpuntje daarin is wel dat de grondstofprijzen al licht gedaald zijn. En we zien ook dat een tekort aan materialen, dat ook gedaald is. Dus denk aan chips en aan elektronische producten. En ook de internationale transportprijzen zijn echt aan het dalen. Dat zien we bijvoorbeeld bij containerprijzen. Ja. Nou, uiteindelijk gaat de retailer er echt wel iets van merken. Maar dat duurt wel een tijdje, omdat zij aan het eind van de keten zitten.
Ja, we zijn er nog niet uit in 2023 kunnen bestellen. Dank. Gerarda Westerhuis, sectoreconoom retail bij ABN AMRO.
Vooral de laagst betaalden krijgen in nieuwe cao's meer loon. Dat is een verhaal wat we al langer zien, maar dat gebeurt dus steeds vaker. In bijna de helft van de nieuwe cao's wordt geniveleerd, schrijft de Telegraaf vandaag. Vakbonden die stellen natuurlijk hoge looneisen vanwege de krimpende koopkracht, enorme inflatie. Werkgevers zeggen dan, ja, dat is wel een beetje gortig, want wij hebben daar ook mee te maken. Nou, daar komt dan een compromis uit dat vooral de laagst betaalden dus meer geld krijgen in die nieuwe cao's. En daar wordt dus onderscheid gemaakt tussen werknemers die weinig verdienen en misschien de rest van het personeel dat wat meer of zelfs veel verdient. Werkgevers die doen daar met enige tegenzin aan mee. Maar ja, snappen ook wel dat er iets moet gebeuren natuurlijk. Zijn ook de kwaadste niet. Intussen lijkt de hete herfst die FNV voorspelde aangebroken. In de kinderopvang dreigen werknemers met staking. Ook bij personeel in het streekvervoer, bij de Bijenkorf en bij ING heerst er onrust over loon. Volgens FNV-voorzitter, vicevoorzitter Zakaria Boufangatja zijn werknemers niet tevreden als ze er 4 of 5% bij krijgen. Dat is dus gewoon een dreigement.
Ja.
Er moet veel geld bij en anders dan stoppen we met werken.
En wat gebeurt er in Den Haag vandaag? Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Een hele goede morgen. Minister Mark Harbers moet uitleggen waarom de treinkaartjes zo duur worden volgend jaar. En hoe gaat hij de chaos op Schiphol, de lange rijen die we dit jaar zagen, voorkomen in 2023? Daarover debatteert hij met de Tweede Kamer tijdens de begroting van zijn ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Verder een debat met minister Rob voor klimaat en energie, die moet uitleggen hoe hij in godsnaam de klimaatdoelen in 2030 toch gaat halen. En ook gaat het over het prijsplafond, want hoeveel geld gaan die energiebedrijven verdienen aan de zakken met geld uit Den Haag? En hoe voorkom je grote overwinsten in die energiesector? Het lijkt bijna niet te voorkomen. Daarover meer straks in de Tweede Kamer vanuit Den Haag.
Ja, ik heb een hele duidelijke opdracht van de Tweede Kamer gekregen, en dat is het voorkomen van overcompensatie. Het geld dat we hiervoor uittrekken moet echt ten goede komen van kleinverbruikers. Dat gaan we linksom of rechtsom ook echt regelen, dat die overcompensatie bij bedrijven wordt voorkomen.
En zo hoorde je Rob Jetten vanmiddag dus in de Kamer. Dan even naar de kranten, Ivan.
Ja, veel verhalen die we al gehoord hebben. NRC schrijft over Oekraïne. Hoe redden Oekraïnse burgers zich nu de winter begint? En in de Volkskrant China. Daar staat te lezen, in China draait de repressie op volle toeren met gezichtsherkenning, de controle van telefoongegevens, maar ook sociale druk probeert het Chinese regime de zeldzame demonstraties te breken. En dat lijkt te werken.
En dan in de Financiële Telegraaf. Duurzame belegger duur uit bij adviseur. Beleggingsadviseurs die brengen duurzame particuliere beleggers hogere kosten in rekening dan klanten die zich op de beurs minder laten leiden door het milieu, blijkt uit onderzoek van hoogleraar Paul Smeets van de UvA Amsterdam. Een gevaar voor de aantrekkelijkheid van duurzaam beleggen, zegt hij.
Gevreesd en het lijkt te gebeuren. Het lukt het ministerie van Defensie dit jaar niet om de ruim 1 miljard euro uit te geven die ze willen. Door personeelstekorten en vertraagde wapenleveranties blijft dat bedrag op de plank liggen, schrijft de Telegraaf.
Ja, dan in het AD. Nederland kan een hoge EU-functie mislopen. Vandaag presenteert generaal Hans Leijten zich als kandidaat leiding te geven Frontex. Dat is die Europese instelling voor grensbewaking. Maar in Brussel leeft ongenoegen over de blokkade die Nederland opwerpt tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone, waarbinnen burgers zonder grenscontroles kunnen reizen door heel Europa. En dat kan Leijtens wel eens zijn baan kosten, opent het AD mee vandaag.
Trouw, Europese bedrijven ontkomen massaal aan het betalen voor CO2-uitstoot, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Terwijl de EU-lidstaten 88 miljard euro aan inkomsten inden uit de veiling van CO2-rechten, gaven die landen voor nog veel meer geld aan uitstootrechten gratis weg, voor 100 miljard. Kregen fabrieken zoals de staalindustrie, de chemieindustrie en cementbedrijven rechten voor niets in Trouw.
Ja, dan nog even een leuk voetbalnieuwtje in het FD. Boekhoudfraude tackelt Juventus-bestuur. Het voltallige bestuur van de beursgenoteerde voetbalclub Juventus stapt op, want er is gerommeld met de jaarrekeningen. En dat mag niet. En dan, Iwan, tijd voor een waar gebeurd kerstverhaal.
I thought I would never see her again.
Zei de moeder van de inmiddels 53-jarige Melissa Highsmith, die in 1971, toen ze nog net geen 2 jaar oud was, werd ontvoerd door haar babysitter in Texas. In augustus 1971 huurde Melissa's biologische moeder, die je net hoorde, een babysitter in via een advertentie in het lokale suffertje. Nou, die babysitter zei, ja, ik wil de baby graag thuis verzorgen, en verdween daarna spoorloos met het kind. Decennia lang zocht de familie Highsmith met politie en de federale autoriteiten naar die kleine Melissa, maar dat leverde niks op. Totdat een DNA-monster dat naar een genealogische website werd gestuurd een match opleverde. Nou, aanvankelijk dacht Melissa dat de pogingen van de familie om contact met haar op te nemen via Facebook oplichterij waren. Maar het bewijs bleek onomstotelijk. En zo ontmoette Melissa, die inmiddels Melanie Walden heette, 4 dagen geleden haar biologische vader en moeder.
And they said, Dad, she's alive.
Nou, Melanie is nu van plan haar naam terug te veranderen naar Melissa. En ze is van plan haar huwelijk met haar huidige echtgenoot over te doen, zodat haar biologische vader, die je net hoorde, haar naar het altaar kan brengen. De verjaringstermijn voor de ontvoering is al lang verstreken, maar toen haar ontvoerder met de zaak werd geconfronteerd, gaf die de ontvoering toe. Melissa zelf is in ieder geval blij dat ze na al die jaren terug is bij haar familie. Mooie kerst.
It is overwhelming, but at the same time, it's just the most wonderful feeling in the world.
De column van Bernard Hammelburg.
In een land dat in zijn 3500-jarige geschiedenis nog nooit één dag vrijheid heeft gekend, is het extra dapper om te doen wat in een democratie een grondrecht is: demonstreren. Petje af dus voor de Chinezen die de moed hebben om versoepeling van de absurde coronaregels te eisen. In zo'n 15 steden zijn inmiddels enkele tienduizenden mensen de straat op gegaan, met een onvermijdelijk gevolg: hard politieoptreden en het blokkeren van verzamelpunten. Om de demonstraties voor te stellen als bedreigend voor de regering of zelfs een mogelijke opstap naar de val van Xi Jinping is wensdenken. Van een opstand zoals in het verleden is geen sprake. Er zijn wel wat demonstranten die anti-Xi teksten scanderen, maar de meeste mensen zijn vooral woedend omdat ze nu al 3 jaar van de ene totale lockdown in de andere gaan. Aanleiding was de brand in een flatgebouw waarbij 10 mensen omkwamen omdat ze als ratten in een coronaval zaten. Anders was het in 2019 en 20 in Hongkong en in 1989 in Peking, toen demonstraties uitmondden in opstanden. Hongkong met zijn status aparte had de ijdele hoop in vrijheid te kunnen doorleven, totdat China een zogenoemde nationale veiligheidswet en een uitwijzingswet oplegde, waarmee de schijndemocratie in de stadstaat door de mand viel. Ruim 1 miljoen mensen namen deel aan de opstand, 10.000 werden gearresteerd. Het is niets vergeleken met de Tiananmen-opstand van 1989, vereeuwigd in het iconische beeld van een man in een wit overhemd, in elke hand een boodschappentas, die voor de kolonnetanks stond die het plein van de Hemelse Vrede oprolde. Dat was op 5 juni, de derde dag van een ware slachtpartij door het leger onder de opstandelingen. Hier ging het om veel meer. Partijleider Deng Xiaoping had de economie geliberaliseerd, maar niet de persoonlijke vrijheden. Binnen de partij woedde daarover een fel debat met Hu Yuobang als voorman van de liberale vleugel. Toen die in het voorjaar van 1989 overleed, demonstreerden op de dag van zijn begrafenis tienduizenden jonge Chinezen voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In de dagen en weken erna trokken ze met bijna 1 miljoen deelnemers naar Tiananmen. Het zou waarschijnlijk de aandacht van de wereld zijn ontsnapt als midden mei niet toevallig Sovjet-leider Gorbachev op staatsbezoek was gekomen met in zijn kielzog journalisten uit de hele wereld met camera's en straalverbindingen. Er waren nog geen sociale media, maar wel CNN en de BBC met live beelden. Zo werd de tankman wereldnieuws. Hoeveel mensen er bij die opstand zijn omgekomen, weet niemand. De Britse ambassadeur Alan Donald hield het op 10.000. Tankman verdween. Niemand weet wat er van hem is geworden. Van de huidige demonstranten zullen we evenmin nog wat horen. Zo gaat dat in een land dat in zijn 3500-jarige bestaan nog nooit één dag vrijheid heeft gekend.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.